Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En ze hadden dus al een aantal familieleden van, zeg maar, dat spoor op dat meisje gevonden. En dus de naam van mijn cliënt, de achternaam van mijn cliënt, die stond daar al op het whiteboard. En weet je, de bedoeling is dan dat je uit die hele groep hou je misschien één of twee mensen over waarvan je zegt van, hey, waarom heb jij niet meegedaan? Doe eens gauw mee, want als je niet meedoet, dan heb ik nu wel voldoende verdenking om bij jou onder dwang DNA af te nemen.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wout.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, waar denk jij aan bij de zaak Marianne Vaatstra?
Ja, de zaak Marianne Vaatstra is een van die grote zaken. Hè? Net zoals de zaak Nicky Verstappen, ja. Romy van Buren. Hè? Van die zaken die heel veel mysterie hebben opgeroepen, lang hebben geduurd. Of nog steeds duren.
Grote maatschappelijke verontwaardiging.
Met een gemeenschappelijke factor vaak. Peter R. de Vries. Hè? Die ja. vaak met dat soort zaken betrokken is geraakt. En ook bij de zaak van Marianne Vaatstra diep betrokken is geraakt. Nauw betrokken is geraakt. Maar voor mij is het ook een beetje het verleden echt wel. Hè? Ik bedoel, het is 1999 werd zij gevonden. Toen begon ik met studeren. Dus het speelde een beetje tijdens mijn studententijd en daarna.
Ja, voor de luisteraars gaan we even de zaak uiteenzetten. De 16-jarige Marianne Vaatstra uit het Friese dorp Zwaagwesteinde wordt op 1 mei 1999 door haar ouders als vermist opgegeven. Hun dochter is na een avond stappen niet thuisgekomen. Als familieleden en vrienden op zoek gaan naar het meisje, vinden ze haar fiets in een greppel. Even verderop vinden ze het levenloze lichaam van Marianne Vaatstra. Het meisje blijkt door geweld om het leven te zijn gekomen. Politieonderzoek wijst later uit dat ze is verkracht en vermoord. Na de moord op Marianne Vaatstra ontstaat er grote maatschappelijke onrust. Nogal wat mensen vermoeden dat de dader afkomstig moet zijn uit een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Bijna 14 jaar blijft de zaak onopgelost. Tot 2012. Na een grootschalig DNA-onderzoek is er een match. Het blijkt te gaan om Jasper S., een veehouder uit een dorpje 2,5 kilometer van de moordplek. Hij wordt opgepakt door de politie. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Jan Vlug uit Deventer. Welkom Jan.
Dag Wouter. Dag Chris.
Toen we jou vroegen om over een zaak te komen praten, toen zei je liever niet Marianne Vaatstra. Waarom toch wel?
Nou kijk, ik ben tot het eind van mijn leven de advocaat van de klusjesman en de advocaat die de zaak Vaatstra heeft gedaan. En die 5000 andere zaken, daar heeft niemand het meer over.
Ja.
Dus dat was één. En twee, ik word toch nog steeds geplaagd door allerlei complotdenkers om die zaak Vaatstra heen. En daar was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Maar ja, vervolgens dacht ik van, het is wel heel bijzonder, de dingen die ik daar heb meegemaakt. Punt één. En punt twee, ik moet me door die gasten ook niet laten kisten eigenlijk.
Nee. Is dat nog steeds iets, een zaak zeg maar, die ook zeg maar, in allerlei contraien van de samenleving zoveel emotie oproept? Dat nou, jij merkt?
Ja, het was wel. Okay, iedereen weet dat. Als ik zeg, ik heb de zaak vaak gezegd. Nou, was jij dat? Ja. Iedereen kent die zaak. Omdat er toen gewoon echt heel veel commotie over is geweest. Vanaf het moment dat ze is vermoord. En ook op het moment van dat de zaak werd opgelost. Dat staat gewoon toch wel een beetje in het collectieve geheugen gegrift.
Ja. Want hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
Ja, een beetje op het einde van de dag, 4:30, telefoon. een advocaat uit het noorden van het land. Die zegt, ik had natuurlijk die dag al gehoord, er is iemand opgepakt naar aanleiding van dat verwantschapsonderzoek. Dus daar hadden we het op kantoor al over gehad. Van nou, groot nieuws. En om 16:30 belt er een advocaat uit het noorden en die zegt van ja, goh, ik sta op die piketlijst en ik doe wel een beetje strafrecht, maar bij zoiets, daar voel ik me niet helemaal lekker bij. En ik heb een beetje geïnformeerd en ja, ik heb een lijstje gekregen en daar sta je ook op. Wil jij het doen? Toen heb ik gezegd, nou, dan moet ik even met mijn vrouw overleggen, maar ik ga het wel doen.
Wat heb je dan met je vrouw overlegd dan?
Nou, met mijn vrouw en met mijn kantoorgenoten, omdat ik wel aan zag komen dat er heel veel gedoe van zou komen. We hadden in het noorden ook die zaak Robert M. gehad. Hebben Anker en Anker eindeloos ruiten ingegooid en besmeurd. En,
ja, dat is de zaak van de grote misbruikzaak. Ja. Waar hebben we ook aandacht aan besteed in napleit.
Ja, met Charlie van der Goot.
Ja. Dus ik voelde wel aan, hier gaat heel veel gedoe van komen. En dat, nou ja, weet je, ik ken mijn vrouw een beetje en ken mijn kantoorgenoten ook een beetje. Die zeggen dan meteen doen. Hè? Ja. Dus, maar ik vond wel dat ik het met ze moest bespreken, maar ik wist al hoe dat af ging lopen.
Ja. En dan dus een dag nadat je dat telefoontje hebt gekregen?
Nee, ik ben meteen in de auto gestapt.
Okay.
Dus ik ben meteen naar Leeuwarden gereden. En daar zat een hele aardige, nette meneer.
Ja, daar hebben we hier altijd heel veel van. Hè?
Ja.
Van
nee, maar dit is echt een ik zal het op mijn laatste snik blijven zeggen. Jasper is een aardige, vriendelijke, intelligente, nette man.
Ik denk dat luisteraars nu zullen zeggen, ja, hallo.
Ja,
hij werd wel van iets verdacht.
Hij werd wel toenertijd van de moord op Marianne Vaatstra verdacht.
Klopt. Ja, en die bekende die ook na 5 minuten tegen mij al. En sterker nog, hij zei dat u deze zaak wil doen. Ik zei, waarom zou ik die niet willen doen? Toen zei hij, nou, omdat ik het wel gedaan heb. Dus nou, dat vond ik wel rustig. Ik denk, deze zaak kan ik niet meer verzieken.
Nee.
Dus,
hij wilde ook bekennen aan de politie dus op dat moment.
Nou ja, volgens mij was hij dat wel van plan. En toen hebben wij gezegd van nou, doe dat nou even niet. Want ik heb liever dat je die keus hebt. Dan wil je het wel of wil je het niet. Laten we eerst even kijken wat ligt er nou precies. Hè, want dat die DNA-matcher is omdat hij meegedaan heeft met dat verwantschapsonderzoek. Wat natuurlijk... ja, dan wist je zeker dat je gepakt zou worden. Dat vond iedereen heel vreemd dat hij meegedaan had. Maar hij was natuurlijk, ja, had al 14 jaar lang gedacht van vandaag komen ze. En ze komen maar niet.
Nee, ja.
Dus wij hadden zoiets van, nou, laten we eerst kijken of dat verwantschapsonderzoek, dat was voor het eerst, of ze dat een beetje netjes in elkaar gestoken hebben. Hoe zit het met het verschoningsrecht? Hoe zit het met allerlei aspecten waren eraan, waar in de rechtspraak nog nooit iets over gevonden was. Dus wij wilden dat gewoon eerst even bekijken, voordat we hem konden adviseren van, nou, je gaat wel of niet veroordeeld worden in onze inschatting.
Ja, want... had hij een justitieel verleden? Was hij eerder in aanraking?
Hij heeft één keer eerder heeft hij een beetje rare joyriding actie gehad. Jaren daarvoor. Maar verder niks.
En had jij ooit zoiets meegemaakt? Dat je gewoon een spreekkamer inloopt. En dat iemand zegt, ja, ik heb het gedaan bij zo'n ernstig delict.
Ja, had ik wel eens eerder meegemaakt.
Ook
bij een moordzaak trouwens. Ook een jongen waarvan ik het volstrekt niet kon geloven dat hij dat echt gedaan had.
Maar kijk, je zit dan nog voor het eerste verhoor door de politie eigenlijk.
Ja.
Hij bekent eigenlijk meteen aan jou.
Ja.
Ga jij dan meteen, even of niet, als je het niet met hem kunt, zeg maar in het algemeen, ga je dan meteen af van, oké, wat houdt die bekentenis dan in? Feitelijk of niet?
Nou ja, dat heeft hij me wel verteld. In hele grote lijnen hoor. Niet in al die details, dat is later allemaal wel gekomen. Alleen, kijk, je moet bedenken, dat was ook nog voor de verhoorsbijstand. Hè? Ja. Voor saldo's. Dus wat we hebben gedaan...
Zou ik toch even drukken, ja.
Maar ja, Jan,
wat is saldo's?
Saldo's hebben we in het begin van de napleit was besproken, maar ja. Goed, misschien is het weggezakt.
Nou, saldo's is het arrest van het Europees Hof van Justitie, waarin is uitgemaakt dat mensen recht hebben op verhoorsbijstand. Dus een advocaat bij het verhoor. Maar dat was het toen nog niet.
Nee.
Dus ja, we hebben ook gewoon een fax toen ook nog gestuurd naar het OM. Van oké, hier zijn we, we bestaan, we willen graag de verhoren bijwonen. We kregen een eenregelijke fax terug. U kunt de boom in.
Echt waar?
U mag er niet bij.
In deze zaak?
In deze zaak,
Terwijl het toch ook wel...
Zaken, en met name in het westen van het land, zaten alle advocaten al lang bij verhoren. Ja. Alleen, het lag nog niet vast in de wet en... Dus we mochten er niet bij. Nee. Dus dat was heel vervelend. Toen hebben we gewoon gezegd van, nou, oké, prima, maar we komen toch. Dus we zijn iedere dag, werd ofwel in Drachten ofwel in Leeuwarden verhoord. Ze hebben iedere dag daar naartoe gereden. Van Deventer naar Drachten. Best wel ver hoor. Dus anderhalf, een uur en drie kwartier rijden. Jullie denken natuurlijk dat het allemaal vlak bij elkaar ligt. Maar is niet zo.
Maar ik heb het ook wel eens gereden. Dus ik weet het wel.
dus en dan gingen we gewoon. Nou, dan gingen we even met Jasper kletsen. En zeiden we, denk eraan Jasper, laat je niet verleiden. Hou je mond. Nou, en dan dronk een kopje koffie. En dan ging hij in het kamertje daarnaast. Zwijgrecht zetten. En dan smiddags aten we een boterham. En dan zijn we dat nog een keer. En dan ging hij nog een keer naar binnen. Zwijgrecht. En dan gingen we allemaal weer naar huis. En dat hebben we een week volgehouden. En daar was iedereen natuurlijk allang helemaal ziek van. Had niemand meer zin in.
Ik wil heel even met je terug naar 1999, Jan. Want wat had jij meegekregen van tevoren over de zaak Marianne Vaatstra? Wat wist jij?
Nou, uit 1999, dat weet ik eigenlijk niet meer zo precies. Het enige wat me heel erg bijgebleven is, is in de jaren daarna, dus maar die burgemeester die met eieren werd bekogeld. En ja. Dat asielzoekerscentrum, wat iedere keer de beschuldigingen kwamen. Hè, omdat het met een mes gebeurd was, zeiden ze, dat doet een West-Europeaan niet. Het grappige is, ik maak even een sprong in de tijd.
Ja.
Want toen dat grote DNA-onderzoek kwam, vlak voordat Jasper gepakt werd, toen wist justitie allang dat de vermoedelijke dader een West-Europeaan was. Want ze hadden aan het DNA, hou je belletje in de gaten, daar zitten bepaalde haplogroepen in.
Ja, daar komt hij. Nou, Jan stukjes, heeft
college, Jan.
Ja, stukjes DNA die ongewijzigd worden doorgegeven. Ook 300 generaties lang. En daar kun je gewoon uit zien of iemand uit het Midden-Oosten komt, of West-Europa of Afrika. Maar dat bestond in 1999 ook nog niet. Maar vervolgens in 2012 bestond dat wel. Ja. Dus dat hele team, dat wist al lang dat het een West-Europeaan moest zijn.
Ja, want ik heb wel begrepen dat ze ooit het DNA-spoor van de dader hebben laten onderzoeken. En dat ze toen hebben gezegd van de dader heeft zeer waarschijnlijk een Noordwest-Europees profiel.
Ja, dat was in 2012 pas hoor.
Dat hebben ze eerder niet bekendgemaakt, bedoel je?
Nee, dat is eerder niet bekendgemaakt. Nee,
nee. Nee. Nee, maar ja, goed, dit gaat natuurlijk samen inderdaad met dat DNA-onderzoek. Hè, wat natuurlijk in de loop der jaren zich ontzettend ontwikkeld heeft.
Ja, en het punt was dat op het lichaam van Marianne, daar zijn, kijk, dat weet jij ook, Chris. Vaak is dat DNA, dat zijn stukjes DNA en mengprofielen. En het is altijd, gedoe over onvolledige profielen. Maar hier waren er 8 volledige profielen, waarvan ze ook konden zien in welk materiaal het zat. Kijk, normaal vinden ze DNA, dan weet je niet, is dat huid of bloed, of dat weet je niet. Maar hier hadden ze echt bloed gevonden met het DNA van Jasper. Sperma gevonden met het DNA van Jasper. En 2 haren gevonden met het DNA van Jasper. En dat zat bovendien op dadergerelateerde plekken. Nou, dan moet je zelf maar invullen waar het dan zat.
Dat kon ze op basis van al die sporen, hè?
Ja, op basis van al die sporen.
Kon ze wel een soort scenario.
Precies, maar dat wisten wij dus allemaal niet. Dat wist het OM wel, maar die wilde ons dat niet geven. We mochten dus en niet bij de verhoren zitten. En we hadden 1 A4'tje van het NFI. En verder hadden we niks.
Ik denk dat er luisteraars zijn die zeggen, maar waarom hebben ze zo lang gewacht met zo'n grootschalig DNA-onderzoek?
Nou, omdat het volgens de wet niet kon. Het is echt puur en alleen om aan Peter de Vries te danken. Die is daar in Den Haag verschrikkelijk voor aan het lobbyen geweest. Dat zou worden ingevoerd. Het is speciaal voor Marianne Vaatstra, is die wet ingevoerd.
Ja, dat je dus grootschalig DNA-onderzoek kunt doen. Wat is grootschalig DNA-onderzoek?
Nou ja, dus dat ze aan een bepaalde groep mensen, hè, waarvan zij vermoeden, daar moet mogelijk de dader van afkomstig zijn, dat je die uitnodigt om een DNA, hè, om je DNA af te staan.
Wangslijm.
Ja, biologisch materiaal, hè, waar ze een DNA-profiel uit kunnen trekken. Kijk, het punt is hier natuurlijk ook dat het verband hield met dat verwantschapsonderzoek. Hè, dus dat ze ook via neefjes, nichtjes bij je terecht kunnen komen. Waardoor je natuurlijk veel grootschaliger kunt kijken van, hey, vinden we een match ergens?
Nou, ik heb na afloop is er een soort mini-symposiumpje geweest over deze zaak. Daar was ik ook. En daar heb ik ook met die mensen van de DNA-onderzoek gesproken. Die hebben er ook over verteld. Waar het om gaat is, je hebt dus een profiel en dan ga je van al die mensen in de buurt, en dit is die Friese, die verhuizen niet. Die blijven allemaal generaties lang op dezelfde plek wonen. Dus dat is wel heel handig. Net als in het Oosten, heel handig. Want ja, wonen ze in Amerika, dan vind je ze niet. Nee. Dus nou, dan ga je dus aan al die mensen vragen, doe mee. Nou, al die mensen doen natuurlijk mee. En ze hadden dus al een aantal familieleden van, dat spoor op dat meisje gevonden. En dus de naam van mijn cliënt, de achternaam van mijn cliënt, die stond daar al op het whiteboard.
Ja.
En weet je, de bedoeling is dan dat je uit die hele groep hou je misschien één of twee mensen over, ja, waarvan je zegt van, hey, waarom heb jij niet meegedaan? Doe eens gauw mee. Want als je niet meedoet, dan heb ik nu wel voldoende verdenking om bij jou onder dwang DNA af te nemen, hè, zou je kunnen zeggen.
Maar je zegt hier eigenlijk iets heel interessants, want dit wist ik eigenlijk helemaal niet, Jan. Jij zegt hier eigenlijk, er waren eigenlijk al potentiële verdachte groepjes, zeg maar, binnen die hele grote groep mensen. Die hadden ze eigenlijk al.
Ja, ze hadden ook al de stamboom bij het Rijksbureau voor de Genealogie. Hadden ze de stamboom van die familie, die hadden ze al opgehaald.
Ja, precies. En toen hebben ze dat verwantschapsonderzoek gedaan om eigenlijk binnen die groepjes te kijken. Ja. Of dat al.
Ja. Alleen voordat het zover was, hadden ze een 100% hit. Omdat mijn cliënt had meegedaan.
Ja.
En waarom heeft hij eigenlijk meegedaan? Ik bedoel, je zei nou,
dat heb ik hem
over.
Natuurlijk. Dat heeft iedereen hem gevraagd.
Dat vragen mensen hem natuurlijk tot de dag van vandaag.
Maar kijk, je hebt dit gedaan. Je bent op zich een normale nette man. Je hebt dit gedaan. Je bent teruggefietst naar huis. Je gaat de koeien melken. Het is 5 uur 's ochtends, je gaat de koeien melken. Je staat de koeien te melken met je vader en je denkt, ze zullen zo wel komen. Maar ze komen niet.
En de dag daarna ook niet.
En de dag daarna niet. En de week daarna niet. En dan komen er weer helikopters over de lucht. En denk ik, nu zullen ze wel komen. En Peter de Vries weer op tv. Ze komen weer niet. En zo verstrijkt de tijd. En iedere keer denk je, zal ik me melden? Zal ik het niet doen?
Ja, want dat denk ik dan. Als je zo'n nette man bent, waarom meld je je dan niet?
Nou, laat me even.
Sorry.
Je kijkt naar je kinderen. Je ziet 2 kindertjes van 3, 4, 5, 6. Die worden ook ouder, de tijd verstrijkt. Je denkt, nou, ik ga alles kwijtraken. De boerderij, mijn ouders, mijn kinderen, mijn vrouw gaat er vandoor. Ik ga alles verliezen, ik ga alles kapot maken. Die kinderen die groeien op met het trauma. Ja. Het wordt die stap, die wordt gewoon... Steeds kijk, als groter. Ze vandaag komen, is er niks aan de hand. Maar als na 3 jaar, dan ga je niet meer. En hij heeft daar op de een of andere manier mee leren leven... En heeft dat niet gedaan om zeg maar zijn kinderen te beschermen enzovoort enzovoort. Het is echt, daar kun je medelijden mee hebben of niet. Een advocaat hart is altijd groter dan van een ander. Maar ik
ben een geschokte rechtsorde. Hè,
ja, tafel, maar dus je moet er niet aan denken hoe die jaren voor hem zijn geweest.
Nee, hè? Maar ik denk ook al dat dan toch eventjes aan de ouders van Marielle Vaatstra. En voor hun is het ook een nachtmerrie geweest.
Nachtmerrie.
En nog wel misschien wel een grotere.
Maar goed, vervolgens komt dus dat grootschalig verwantschapsonderzoek. Dat is eindeloos in het nieuws geweest. En dan weet je dus, ik ga gewoon gepakt worden.
Ja.
En toen heeft hij gedacht van, nou weet je wat, ik doe gewoon mee.
Hij is nou in al die jaren, voor zover jij weet, nooit tegen iemand verteld.
Nee.
Alles voor zichzelf gehouden.
Ja, goed, voor zover ik
weet. Ja, voor zover je weet, ik kan inschatten.
Dat, nee.
Ja.
Goed, die match is er. Jouw cliënt zit vast.
Ja.
Die wordt verhoord. Nou, je hebt net verteld dat ging moeizaam. Want jullie konden er niet bij zitten. Nee. Jullie hadden geen dossier. En dat is aan twee kanten natuurlijk moeizaam. Dat is ook moeizaam voor jullie, maar ook voor het Openbaar Ministerie.
Want die begonnen dat natuurlijk ook stinkvervelend te vinden. Dus wat wel handig was, is mijn kantoorgenoot, die is, wordt hij niet graag aan herinnerd, maar die is een korte tijd pakketsecretaris geweest.
Nou ja!
Doet een pakketsecretaris?
Ja, een pakketsecretaris is eigenlijk de juridisch administratief ondersteuner van een officier van justitie.
Okay.
Dus die bereidt dossiers voor en van alles.
En die in Leeuwarden overigens.
Ja.
Dus die kende en de officier en hij kende de pakketsecretaris. En ik geloof dat hij de politieman die het onderzoek leidde, dat hij die ook wel kende. En toen heb ik dus de officier gebeld. Toen heb ik gezegd, meneer Maus, moeten we nou zo doorgaan? Want het is heel vervelend voor jullie, het is heel vervelend voor ons. Kunnen we niet komen praten? En toen zei, en dan wil ik graag met mijn kantoorgenoot Huisman langskomen. Toen hebben we een afspraak gemaakt. Toen zijn we gekomen en toen hebben we gezegd van, nou, wij hebben een plannetje gemaakt. Kijk, we kunnen gewoon zo doorgaan. Willen we geen van allen. Wij hebben geen dossier. We mogen niet bij die verhoren zitten. Laten we het nou als volgt doen. Het is vandaag donderdag. Geef ons morgen dat uitgebreide NIV-rapport. Dan gaan wij daar morgen mee naar een eigen DNA-deskundige die dat rapport kan bekijken. Die kan ons daar maandag over rapporteren. Dan kunnen we dat dinsdag met Jasper bespreken. Dan doen we woensdag de raadkamerzitting en dan zou die donderdag inhoudelijk kunnen verklaren.
Met jullie aanwezig?
Wink, wink. Know what I mean?
Wat bedoel je wink, wink? Know what I mean?
Nou ja, bekennen.
Ja.
Met dat inhoudelijk verklaren bedoelde we bekennen. Dat wist de officier dat wij dat bedoelden.
Die stap naar een eigen NFI-deskundige. Wat zat daarachter dat je dat wilde?
Nou ja, ik ben advocaat. Ik ben geen DNA-deskundige. We doen wel allemaal alsof we daar heel veel van af weten. Maar ik vind dat heel griezelig. Dus ik wilde dat rapport door iemand anders laten beoordelen.
Een second opinion gewoon.
Ja, nou ja, nee, ja second opinion. Ik acht mijn eigen opinie niet zo heel geweldig op dat gebied. Het is gewoon een heel ander vak.
Ja.
En we wilden daar gewoon geen scheve schaats rijden. We wilden achteraf natuurlijk ook niet het verwijt krijgen dat we daar zelf maar wat hadden lopen pionieren.
Want jouw cliënt die wilde nog steeds bekennen in al die dagen.
Ja,
eigenlijk.
Nou ja, dat hebben we het eigenlijk niet meer over gehad. We hebben gewoon gezegd, wacht nou, doe dat nou, luister nou naar ons, weet je wel. Ja,
is er dan, en ik weet denk ik het antwoord wel, heb je dan een moreel dilemma dat je denkt, die ouders hebben al zo van Marianne Vaatstra, die hebben al zo lang in onwetendheid gezeten wat er nou gebeurd is met hun dochter. Schiet dat door je hoofd of is dat gewoon iets van ja, dat is niet mijn rol in dit geheel?
Nou, dat laatste is natuurlijk zo. Je bent er niet voor die ouders, maar dat wil niet zeggen dat je blind bent. Maar om je een voorbeeld te geven. Die eerste 2 weken zijn we zo druk geweest met van alles en nog wat. En toen kregen wij uiteindelijk, ik maak zo dat verhaaltje even af, kregen we dat hele dossier, ook alles uit 99. 2 dikke ordners, helemaal vol. En ik was op kantoor en ik kan me dat nog zo goed herinneren dat ik dat dossier had ontvangen, die 2 ordners. En dat ik daar zo met je duim, weet je wel, even doorheen bladerde. En dan stopt je, dat zag je toen nog niet zo heel vaak, bij de kleurenfoto van het meisje in het gras.
Ja.
En ik schrok me kapot.
Ja.
Ik dacht, ik had nog geen seconde aan haar gedacht. En dat is heel goed dat ik dat niet had gedaan. Want dat begrijp je, je zit zo in die tunnel van je klant. Je ziet alleen die klant. De rest, daar ben je helemaal niet mee bezig. Daar denk je helemaal niet aan. Dus ik had dat echt, was voor mij echt een schokkend moment op kantoor. Ik had geen seconde aan haar gedacht. En als je dat dan zo ziet, hoe ze er daar zo bij ligt, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik heb zelf 3 dochters. Het is je grootste nachtmerrie. Maar je bent daar dus niet mee bezig. Dat wil, kijk, toen die zaak uiteindelijk op zitting kwam, heb ik de ouders van Marianne allebei een hand gegeven voorafgaand aan de zitting. En toen ik begon te pleiten, liepen ze helaas weg. Maar ja, dat is je rol. Ik heb ook met het eerste deel van mijn pleidooi gaat over hen. Omdat ik ze uitleg dat ik, nou ja, dat ik dingen zal zeggen waar ze niet blij mee zijn. Maar dat nou eenmaal de taakverdeling is. En dat dat niet betekent dat ik blind ben of doof ben voor hun verdriet en hun lijden en zo. Heb ik heel veel aandacht aan besteed. En toch, toen ik eraan wilde beginnen aan dat verhaal, liepen zij demonstratief met z'n allen de zaal uit.
Ja. En dat snap ik wel. Dat is
allemaal goed hoor. Ja. Allemaal goed. Ik zal die mensen wat dan ook nooit kwalijk nemen. Maar zo zit je erin. Je zit heel professioneel. Je kijkt alleen naar je klant.
Ja, kijk, ik zit te luisteren naar je. En dan denk ik van, het is ook niet erg. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel partijen die namelijk wel daarmee bezig zijn. Ja. Op haar ministerie, de politie, dat is nou helemaal de rolverdeling. En daar komt bij in dit geval, kan me ook nog voorstellen. Kijk, je weet, deze man gaat bekennen. Weet je, of het nou nu is, of over 2 weken is, of over 4 weken is. Hij zal op enig moment gaan bekennen.
Precies.
Dus, je bent meer bezig, en dat vind ik heel goed als ik dit verhaal hoor, dat je denkt, hoe kan ik dat op zo'n zorgvuldig mogelijke wijze laten plaatsvinden? Toch? Dat is eigenlijk je doel op dat moment. Ja.
Maar goed, ik ga nog heel even terug. Hè? Want ik zei, dus ons voorstel was, wij krijgen het NFI-rapport, we eigen deskundigen, maandag rapport, dinsdag bespreken, woensdag de raadkamer, donderdag bekennen. Hebben we nog niet gezegd, maar verklaren. En toen hebben we daar ook bij bedongen dat nadat hij die verklaring had afgelegd, dat hij zelf tegen zijn vrouw en kinderen op het politiebureau zou mogen vertellen dat hij het echt gedaan had. Want ik had die mensen natuurlijk ondertussen ontmoet. Ja, die geloofden er geen bal van. Die geloofden echt niet dat hun vader het had gedaan. En die werden bovendien door die complotluidjes heel erg gebombardeerd met jullie, hij heeft het niet gedaan, hij wordt geframed en het is ze proberen iemand anders uit de wind te houden. Die 80-jarige ouders van mijn cliënt, kun je je voorstellen, die wilden niks liever dan dat horen. Ja. Dus toen hebben we dat, daar is het OM ook nog mee akkoord gegaan. Heel bijzonder hoor.
Afdealen? Heb jij dit wel eens meegemaakt?
Maar kijk, het is niet een kwestie van dealen. Kijk, je zit met een complex van factoren. Want ik kan me ook voorstellen, kijk, hij zit op dat moment in beperkingen waarschijnlijk. Ja. Ja. Dus je hebt te maken met familieleden, vrouw, dochter, of, die je niks mag vertellen. Ook niet over hoe hij er tegenaan kijkt. Die man wil bekennen, maar het is zo'n heftige zaak. Je wil zorgvuldig en zekerheid hebben. Het zal... Kijk, wat er toen gebeurde, zal nu niet meer gebeuren. Hè? Dan had Jan er gewoon bij kunnen zitten.
Ja.
Dan was hij ook geconfronteerd met het bewijsmateriaal. Maar ik moet zeggen, dan kun je al meer wat dat betreft.
Maar je hebt wel, deze officier van justitie, die durfde wel, hè?
Die heeft enorm zijn nek uitgestoken.
Ja, en die heeft daar op dat moment, heb ik ook wel eens gehoord, een beetje gedoe over gehad binnen het OM. Want die zei, ja, je laat je de regie uit handen nemen.
Ja, maar je moet elkaar een beetje vertrouwen.
Je moet elkaar vertrouwen. Kijk, als je elkaar vertrouwen kan, doe het dan. Dat zeg ik altijd.
Ja.
Hè? En dat heeft zich hier gewoon ook echt uitbetaald.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Ze waren dus akkoord en uiteindelijk bekende Jasper S. dus
ja.
de moord op Marielle Vaatstra bij de politie. Hoe was dat? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, weet je, we hebben daar ook voor het eerst afgesproken dat we geen procesverbaal mee zouden typen. Maar dat hij gewoon leeg zou lopen. En dat zij zouden dat dan uitwerken en dan zouden de volgende dag konden we dat tekenen. Ja. En dus hij heeft gewoon, ze hebben gewoon gezegd, nou, de eerste dag vertel je verhaal.
En wat was zijn verhaal?
Ja, zijn verhaal wat hij ook op de zitting heeft verteld, dat hij... af en toe ging fietsen om zijn hoofd leeg te maken. En dat hij seksueel toch wel gefrustreerd was. En dat hij dat meisje tegen is gekomen. En dat het toen gebeurd is. Ja. Zo in grote trekken.
Ja.
En dat is natuurlijk, ja, weet je. Het was voor hem natuurlijk ook 14 jaar geleden. Hè?
Ja.
Dus hij. En kijk, het is, je zit daarnaast en je zit. Dat te luisteren, ja, dat is natuurlijk ontzettend heftig. Er worden ook allerlei vragen gesteld dan in die vervolgverhoren. Wilden ze dan precies weten van, nou ja, allerlei hele...
De details gewoon.
Onsmakelijke details.
Over de verkrachting, ja, over de moord.
Over alles, ja.
Want hij heeft haar met een mes om het leven gebracht,
ja.
Uiteindelijk.
Ja.
Nog even een klein stapje terug, Jan. Die rapporten komen, je laat dat toetsen door een ander.
Ja.
Kwam daar dan nog een ander beeld uit? Of dat je, wat jouw cliënt tegen jou verteld had, of niet?
Nee, dat beeld was echt laat alle hoopvaardigheid die je binnentreedt.
Ja, precies.
Waar we ook erg door gehinderd zijn, is dat de... Ik weet niet of het de... Ja, ik geloof dat het toen een hoofdofficier was. De hoofdofficier in Leeuwarden, die zei op de televisie... Ja, alleen DNA-bewijs is niet genoeg. Dus we zullen de komende weken... Enzovoorts. En toen wij zagen dat rapport, we dachten, ja, alleen DNA-bewijs niet genoeg. Ik heb 8 volledige sporen opgelost in het materiaal. Ja, maar nee, 8 volledige DNA-profielen op dadergerelateerde plekken in het materiaal van onze klant. Weet je, wij wisten gewoon zeker dat alleen al op basis van dit rapport gaat iedereen hem veroordelen. Ja. Iedere rechter gaat hem veroordelen. En als je dan, laat ik het zo zeggen, als ik een heel klein muizengaatje had gezien... Nou had ik, wetende dat hij het wel gedaan had... had ik hem toch geadviseerd om te bekennen... en dat muizengaatje maar te laten lopen. Ja. Want je raakt ook iedere sympathie kwijt. En sympathie is een heel groot woord. Maar mensen ergen zich dood.
Ja. Ja, als je het muizengaatje gaat kiezen, krijg je nog meer...
En kijk, het punt was, dat is ook heel, heel belangrijk... wat wij eigenlijk helemaal in het begin ons al realiseerden... dat is, toen Marianne is vermoord... was de maximumstraf voor moord was 20 jaar of levenslang.
Ja.
Inmiddels
en levenslang, maar voor enkelvoudige moord, dat is een uitzondering.
Er zijn voorbeelden, er zijn zeker vier voorbeelden van levenslang voor enkelvoudige moord.
Ja.
Moord op een politieagent, moord op... we hebben dat uitgezocht.
En de maatschappelijke onrust in deze zaak was enorm.
En de keus die de rechter had, was dus 13 jaar of levenslang. En 13 jaar is niet zo lang. Vonden wij het.
Want 13 jaar is...
Met 20 jaar met 1/3 VI toen nog. Hè?
Ja, 13 jaar netto bedoel je.
13 jaar netto.
Ja, dit is echt even advocatenpraat. Chris,
nou ja, het is wel interessant om, hè, want dat is inderdaad, zeg maar, in zo'n zaak. Hè, je bent niet alleen maar bezig met processtrategie van, hè, hoe kom ik de beste uitkomst, maar daar speelt ook bij, dat wil je het dan sowieso nog vragen, welke straf komt hier uit? Hè, dus bij 20 jaar maximaal, toenertijd, nou, gaat 1/3 vanaf, dus 13 jaar netto zitten. Tegenwoordig zal dat 18 jaar zijn, hè, omdat maximaal 2 jaar is. Maar goed, die straffen zijn nu sowieso een stuk hoger, want moord is max 30. Ja. Daarnaast speelt natuurlijk wel een ding nog, wat ik me afvroeg, omdat dit natuurlijk een zeden- en een geweldsdelict is, mogelijk het DBS. ik denk ook dat je probeert in te schatten met jouw cliënt, als je met hem spreekt, van hey, zit hier misschien een, hè, hij gaat bekennen, misschien zit hier een PBC-plaatsing, ja, en een TBS-maatregel, ja, ook
hebben
nog.
We hebben dus ook een psychiater met hem laten praten, onze precies, eigen psychiater.
Kijk, en wat, oh, kun je daar iets over zeggen of niet?
Niet te veel.
Nee, nee, begrijp ik.
Ja, maar dat is vertrouwelijke informatie.
Maar wij wilden, kijk, dat is ook zoiets. Wie ben ik om te zeggen, werk nou maar mee in zo'n zaak?
Ja, ja.
Dat is, ik bedoel, dat zul je herkennen, Chris.
Nou, zeg zo'n advocaat, ja.
Ik ben geen psychiater. Ik kan niet zien wat die man markeert. Of, ik dacht, en dat denk ik nog steeds, die man markeert niks. Nou, uiteindelijk vond die door ons ingeschakelde psychiater dat ook. En de door de rechtbank benoemde psychiater, psycholoog en milieuonderzoeker, die zeiden dat ook allemaal.
Ja.
Hij mankeert niks. Maar dat, ook dat hebben we niet zomaar gezegd. En dus we hebben een heleboel werk gedaan, voor niks misschien, maar puur om zeker te zijn dat we geen bokshouders geven. Je wil ook als advocaat in zo'n zaak niet afgaan.
Nee, nee.
Hè, om je nou een ander voorbeeld te geven. Ik ben naar de zitting gegaan met een heel dik levenslang pleidooi. We hadden afgesproken, als jij er niet over begint, begin ik er ook niet over. Ja. Dus dat heb ik in mijn tas laten zitten.
Met de officier van justitie?
Met de officier, dat heb ik niet echt afgesproken. Maar ik heb gedacht, als jij niet over levenslang begint, begin ik er ook niet over.
Nee.
Maar als je er wel over begint, dat dan moet ik even iets uit de tas pakken. Want dan heb ik hier 20 kantjes met allerlei Europese rechten.
Heel even.
Dus je doet heel veel werk, misschien voor niks.
Ja, maar voor de zekerheid.
Maar voor de zekerheid. Hetzelfde wat ik ook heb gedaan in deze zaak is, ik heb een enorm rechtspraakoverzicht overgelegd. He, dus we alle mogelijke gruwelmoorden van de afgelopen 25 jaar.
Met de straffen erbij.
Met de straffen erbij. En daar heb ik er een stuk of 10 van genoemd op de zitting. Maar ik heb er een lijst met een stuk of 30 overgelegd. Met alle vindplaatsen erbij. En toen hebben we gezegd, het moet 15 jaar worden. Heb ik ook hardop gezegd. Nou, dat maar zegt jullie natuurlijk ook nooit.
Ik wil toch nog heel even terug naar die bekentenis.
Ja,
want we gaan naar de TBS.
Nou,
dan heb je dus afgesproken. Nou, dan mag je het daarna aan zijn vrouw en aan zijn kinderen vertellen. Dat lijkt me, als je, en daar ben je bij geweest.
Ja, nou ja, daar ben ik bij geweest. Dat ze wilden dat, ze deden dat in een verhoorkamer. Dan mochten zij gewoon met z'n, hij mocht daar met zijn gezin in. Maar dat was wel zo'n kamertje waar het kamertje daarnaast de psycholoog normaal zit. Dus met camerabeelden. Want ze zeiden, ja, we moeten niet hebben dat die zoon hem aanvliegt. Of het moet wel veilig gebeuren. Dus inderdaad, dat gesprek, daar heb ik in het kamertje daarnaast, hebben we eigenlijk met z'n allen
meegekeken.
De rechercheurs en wij en de officieren hebben meegekeken, ja.
En dan zie je natuurlijk een familie imploderen.
Ja, dat is echt niet fijn. Dat kan ik echt, dat is echt vreselijk, hoor. Als ik er nog aan denk, dat is echt heel, heel heftig.
Ja.
Ja, ja, ja. En mensen beseften dat ook helemaal niet, joh. Die hoorden dat aan. En je had de indruk dat dat helemaal niet doorkwam.
En dan komen ze uit het kamertje. En dan komen ze waarschijnlijk als eerste in jouw schoot terecht.
Nou,
zeg maar.
Ja, dat kan ik me eigenlijk niet herinneren. Ze zijn volgens mij vrij snel weer weggegaan. Ja. Maar goed, vervolgens blijf jij wel weer achter met die klant. Die natuurlijk ook helemaal aan gort is. Hè?
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, dat het is ook nog iets wat ik gezegd wil hebben. Die rechtbank Leeuwarden, die heeft al in een heel vroeg stadium, werden wij gebeld door een van de senior strafrechters daar. En die zeiden, ja, we willen graag met jullie praten om te horen wat jullie nodig hebben in dit proces. Wat heb je nodig? Want we willen dat het allemaal veilig gebeurt. Dus ik kreeg dus een pakketwacht die ik dan moest bellen. En die kwam dan naar de parkeergarage. En die liep met mij van de auto over straat naar de rechtbank. Ze hebben voor de familie van mijn cliënt een apart videozaaltje ingericht. Dat de familie van mijn cliënt in een apart zaaltje de hele rechtszaal bij konden wonen. Heb jij dat ooit eerder meegemaakt?
Nee.
Ik vond dat zo bijzonder. En dat,
maar dan zitten we alweer bij de strafzaak natuurlijk.
Klopt, ja. Maar dat wou ik nog wel even zeggen. Want dat, ik bedoel, die organisatie daar in het noorden, dat was echt een 10.
Ja.
De avond van die bekentenis. Dus jouw cliënt heeft het net aan zijn familie verteld. Die avond van die bekentenis zat jij bij Twan Huis bij Nieuwsuur.
Ja, dat had ik ook al afgekaart. Want
maar dat is echt, er is dus ook een soort mediastrategie geweest.
Ja.
Wat was dat?
Nou kijk, ik ken Bas Haan natuurlijk sinds de avontuur van de avontuur van het klusjesman.
Ja, voor de luisteraar, Bas Haan is een journalist, thans werkzaam bij NRC Handelsblad.
Ja, hij werkte toen bij Nieuwsuur en daarvoor bij Nova. En die had ik, zeg maar, toen wij het oké hadden van de officier, zeg maar de week ervoor, had ik hem gebeld, had ik gezegd van luister, misschien moet je volgende week donderdag een plekje overhouden in de uitzending. Want ik wilde gewoon één keer het verhaal van mijn cliënt doen. Eén keer goed. Het was zo'n enorme media-aandacht om je voorbeeld te geven. Ik had de voorgeleiding gedaan bij de SC en ik kwam weer in de hal in Leeuwarden. Een hele grote hal. En er kwam één jonge mevrouw, die kwam naar me toe en die zei, en wat is er gebeurd? Ze, nou, hij moet blijven, maar inhoudelijk kan ik niks zeggen, want beperkingen. Ik zei, oké. Ik zei, goh, ben je maar alleen? Zei ze, heb je al naar buiten gekeken? En toen keek ik naar buiten en er stonden echt 80 journalisten, cameraploegen. Het was echt, en het gekke was, ik was toen natuurlijk nog wat naïver dan nu. Ik dacht nog geen seconde, die komen voor mij. Nee. Dus ik liep gewoon met mijn tasje, liep ik daar naar buiten. En ineens komt die hele meute, die komt in beweging en die bespringt mij. En er zijn ook foto's van waar ik echt als een hert in de koplampen sta te kijken.
Zoiets als maar, uit een Amerikaanse rechtbankfilm.
Dus, ja, zo of ja, een of andere presidentskandidaat. Ja. Weet je wel. Maar er stonden ook allemaal mensen te schreeuwen al van hij is onschuldig. En weet ik. Dus, toen dacht ik ook van nou, dit gezeik, dat moet ik niet nog een keer hebben. Dus ook toen heeft de rechtbank, die heeft ervoor gezorgd dat alle mensen met een perskaart, een apart kamertje ingericht, dat ze daar. Ja, dus dat. Dus, ja, ik had helemaal geen idee wat me was overkomen. En ik dacht van, nou weet je, we moeten één keer dat verhaal goed neerzetten en dan stil zijn. En dan gewoon niks meer zeggen. Want ik wil A, die complotlui de mond snoeren. B, ik wil die ouders van Marianne.
Die zeiden dat hij het niet had gedaan.
Ja, ik wil die ouders van Marianne misschien ook duidelijkheid geven. En het belangrijkste, ik wil van het monster weer een mens maken.
Ja, en waarom is dat zo belangrijk?
Rechters lezen ook de krant. Als de hele wereld schreeuwt om het monster van Oud-Wouden, dan denk ik niet dat echt helpt. Kijk, nu stond er, na afloop van dat Nieuwsuur-interview...
Het was een heel lang interview.
Waarover straks meer.
Nou ja, ik heb het teruggekeken en het is een heel goed interview. Het is echt dat je denkt, oké, voor de luisteraar, het is echt wel een aanbeveling om dat nog even te kijken.
Maar daarna stond het, de volgende dag stond er dus echt op zo groot als een postzegel voor op de Telegraaf, Jasper S. bekend. Er had ook kunnen staan Monster van Oud-Wouden bekend. Als dat wekenlang in het nieuws blijft, dat helpt natuurlijk niet. Ik denk dat rechters daar niet heel gevoelig voor zijn, maar ze zijn ook niet heel ongevoelig.
Was dit afgekaart met het OM? Want ik neem aan dat het OM eerst met een persbericht naar buiten.
We hadden ook afgekaart met het OM dat na die bekentenis en nadat onze cliënten tegen zijn familie had gezegd, zou de officier die zou naar de ouders van Marianne toe gaan. En op het moment dat hij op de bel zou drukken, zou hij mij bellen en zouden de beperkingen eraf gaan. Want ik heb hem dat ook gezegd. Ik wil daar gewoon mee iets vertellen.
Een persbericht is gekomen, neem ik aan, voor het bij mezelf.
Ja.
Eerst.
Ja, nou allemaal tegelijk, min of meer. Dus dat was gewoon heel goed afgestemd. En kijk, ik wilde gewoon uitleggen. Kijk, mensen geloven graag in monsters. Hè? Want als je monsters, jij hebt geen monsters in je familie. En ook niet in je straat en ook niet in je dorp. Maar toch, nee, maar... Hè, dus,
maar goed dat er geen camera's op staan.
Nee, maar kijk, ik heb heel veel mensen met ernstige delicten bijgestaan. Zedendelinquenten, het zijn vaak verrassend normale, vriendelijke mensen. Hè, maar de burger, de man in de straat, die heeft liever een monster, want die kan niet herkennen. Nou, als je mijn cliënt voorbij ziet lopen, denk je echt niet, daar loopt de moordenaar.
Wat vond jouw cliënt
van
deze
stap? Dat is natuurlijk in de gevangenis, denk ik ook altijd. Dan zie ik allemaal, als ik daar rondloop en dan zie ik ook allemaal mensen. Ja, als ik ze zie, weet ik ook niet wat ze gedaan hebben. Dat zie je natuurlijk nooit.
Nee, maar het punt is, mensen... het beeld is sterker dan de werkelijkheid. Ja. Dat is altijd zo. Ja. En kijk, het enige waar ik spijt van heb in dat interview is dat ik niet even heb laten vallen. Ik heb dit met mijn cliënt besproken en die is hiermee akkoord.
Want daar kreeg ik genoeg.
Want daar kreeg
mee.
Ik de volgende dag heel veel gezeik over. Maar ik kreeg ook een halve pagina. Van de Partij van de Arbeid, oud minister van Financiën Wouter
Bos.
Wouter Bos, ja, een halve pagina schrijft, eindelijk een transparante advocaat. Wat een verademing. Ik heb thuis een hele dikke ordner met oud-dekens, rechtspsychologen, rechters, officieren van justitie, reclasseringsmedewerkers. Allemaal mensen die allemaal zeggen, wat een geweldig interview.
Maar ja, eigenlijk was het gewoon processtrategie, laten we wel zijn.
Ja, natuurlijk was het processtrategie. Maar tegelijkertijd kreeg ik van allerlei collega's op de radio van ja, hij levert bewijs tegen zijn eigen cliënten. Dus een schande en de deken moet ingrijpen, weet ik wat. Terwijl die hadden geen idee wat ik aan het doen was.
Nee.
En dat had je met één zinnetje kunnen oplossen.
Ja, dat had ik met één zinnetje kunnen oplossen. Ja,
zo werkt
maar
media.
Maar ik moet je ook eerlijk zeggen dat, kijk, dat interview is ook nog genomineerd voor een of andere interviewprijs. En ik kwam uit die studio gelopen. Dat is wel een grappig verhaal. Ik kwam uit de studio gelopen. En in die regieruimte kwam er zo'n wat oudere redactrice. Die kwam naar me toe en die pakte me bij mijn arm. En die werd helemaal emotioneel. Die zei, oh, wat was het mooi, wat was het mooi. Ik denk, oh god, wat heb ik gedaan? Hè?
Ja.
En toen kwam ik
op de
toen kwam ik op die redactie en toen kwam Twan Huis, die kwam naar buiten. Ja, echt juichend met zijn arm in de lucht. Ja, interview van het jaar, interview van het jaar. Ik denk, oh jezus,
wat heb ik gedaan?
Wat heb ik gezegd? Ja. En toen zag je op die grote beelden, zag je Pauw en Witteman op het andere net. Die hadden al meteen stukjes daaruit geknipt. Nou, iedereen juichen, want de buren hadden tweedehands nieuws, weet je wel. Dus ik,
media, hè?
En toen begon het gedoe. Terwijl ik nog steeds, ik sta er volledig achter wat ik daar gezegd heb. Ik snap nog steeds wat ik daar gedaan heb. Jasper heeft uiteindelijk 18 jaar gekregen. Opdracht geslaagd. Hè?
Ja. Kun je de eerste dag in de rechtszaal nog herinneren van het proces?
Nou ja, dat was natuurlijk ook een enorm. De rechtbank Leeuwarden had alle zittingen geschrapt. Kun je je voorstellen dat een hele rechtbank...
Gewoon leeg.
Helemaal leeg. En één kamertje met voor de ouders en de familie van mijn cliënt. Eén kamertje waar Bouke interviews kon geven. Eén kamertje waar wij interviews konden geven. Heel veel cameraploegen. 80 of ik geloof 85 man media. Dan nog een aparte videozaal. Het was echt... En dan loop je daar... Jij weet ook wel hoe dat is, Chris.
Ja, dat is best een grote rechtbank ook, sowieso.
Ja, ja, iedereen kijkt. Ja, dan komt hij aan, hoor. Ja. Dus...
Hoe deed hij het op zitting?
Nou, hij deed het heel goed.
Is er ooit nog sprake geweest, dat vroeg ik me af, van voorbedachte raden? Want op de bewuste avond van de moord van Marianne Vaatstra.
Hij is veroordeeld.
Hij fietst daar rond, hij heeft een mes in zijn zak. Ik heb natuurlijk even de map doorgelezen met de zaak Marianne Vaatstra. En daar stond, hij had storm in zijn hoofd. Je zou uit die feiten en omstandigheden ook kunnen opmaken. Hij was op zoek.
We zullen het nooit weten.
Nee.
Nee, kijk maar.
Hij is het ooit voor het OM een punt geweest dat ze zeggen, nou ja, misschien...
Maar hij is veroordeeld wegens moord.
Ja.
Niet wegens doodslag. We hebben natuurlijk uiteindelijk voortdurend geprobeerd om er doodslag van te maken. Dat scheelt gewoon aanzienlijk. Dat is niet gelukt. Maar dat is vooral niet gelukt omdat in die tijd, dat weet jij ook nog wel...
Een
heel kort ondeelbaar moment dat je had kunnen beheersen, had kunnen bedenken, nou laat ik het toch niet doen... Dat is al genoeg kalmeraad, rustig overleggen.
Dat werd hier natuurlijk vastgesteld tussen de verkrachting en,
precies,
en de moord zelf.
Ja. Ja. Heel spannend was het verhoor van de psychiater. Want de psychiater die had opgeschreven dat als je... dat het heel, heel goed denkbaar is dat als je zo'n meisje hebt verkracht... dat je vervolgens in een angstpsychose raakt. Een hele ernstige angstaanval krijgt... waar een existentiële, dus je hele bestaan... komt op het spel te staan. Je gaat alles kwijtraken. Je huis, je vrouw, je kinderen, alles. En onder invloed van die angstpsychose zou je haar dan hebben vermoord. Dus ik zei tegen die psychiater, ik zei maar... dat is toch heel heftig, zo'n angstpsychose. Ja, dat kan heel heftig zijn. Dus ik
zei, jij wilde naar de hevige gemoedsbeweging... en daar iets mee met de toerekeningsvatbaarheid.
Ja, ik wil even kijken, want hij was volledig toerekeningsvatbaar geacht door iedereen. Dus ik zei maar... In hoeverre heb je dan nog een wilsbesluit? Dat je denkt van, ik ga nu ook nog die moord plegen. Toen zei hij, nee, dat is helemaal geen wilsbesluit. Het is volstrekt op de automatische piloot. Ik zeg dus, u zegt dat het aannemelijk is... dat hij haar niet in volledige vrijheid heeft vermoord. Toen zei hij, ja, daar ben ik van overtuigd.
En daarbij dacht je doodslag binnen te hebben?
Bijvoorbeeld.
Ja.
En toen zei ik, ja, maar u vindt hem wel toerekeningsvatbaar. Hij heeft er niks aan kunnen doen... Het is volstrekt op de automatische piloot gebeurd. Nick, geen weerstand aan kunnen bieden. En toch is hij toerekeningsvatbaar. We kunnen het wel toerekenen. Zeiden, ja, dat is een definitiekwestie. Ik zei, definitiekwestie? Ja, ik kan geen stoornis vinden. Geen stoornis, toerekeningsvatbaar. En toen dacht ik, nou, hier zit een stukje ruimte. Weet je, want... Oké,
voor TBS en zo, dat was allemaal niet aan de orde, want volledig toerekeningsvatbaar. Maar je kunt het, ja, hij kan ook weinig aan doen. Dus daar zat gewoon ruimte.
Ja. Ja, ik denk dat mensen die het luisteren, denken, die vinden dit heel moeizaam, denk ik. Jan, zeg je heel eerlijk.
Ja, dat denk ik ook. Maar we praten met een advocaat.
Maar ik snap wat je bedoelt. Er zijn natuurlijk ook verschillende wetenschappen die bij elkaar komen. Hè? Het juridische, ja. Het recht, de voorbedachte raad. Ja, en hoe het menselijk brein werkt. Maar en de psychologen daar naar kijken.
Maar de grap is dus, als je een stoornis hebt, dan kun je niet toerekeningsvatbaar worden verklaard. We kunnen het je niet toerekenen. Nee. Maar hij heeft er niks aan kunnen doen. Hij heeft het op het totaal op de automatische piloot gedaan, maar hem kunnen we het wel toerekenen.
Maar hij heeft
het
natuurlijk wel zelf gecreëerd.
Maar dat is culpa en causa. Maar dat zijn de afspraken die we gemaakt hebben.
Ja.
En dan denk je, ja, wat zijn we hier nou aan het doen? Hè? Je bent nu iemand aan het veroordelen voor iets. Kijk, die verkrachting, maar die moord, daar wordt hij voor veroordeeld, terwijl die daar volgens de deskundigen geen weerstand heeft kunnen bieden onder invloed van die angstpsychose. Nou, dat vond ik wel bijzonder.
Ja. Ik snap dat. En inderdaad, wat Chris zegt, denk ik ook, ja, ik kan daar weinig.
Maar er zijn natuurlijk wel factoren die kunnen meewegen.
Ik had niet de indruk dat de rechter zou zeggen, oké, dan krijgt hij geen straf.
Heb je het wel aangevoerd in je verweer?
Jawel. Maar het is, uiteindelijk geen levenslang. Als het 20 jaar was geworden, wat de eis was, waren we ook tevreden geweest. Ja. Geen levenslang. Dat is het enige waar we mee bezig waren.
En het werd 18.
En dus 12.
Net al.
Er kwam geen hoger beroep, hè?
Nee, dat was ook wel bijzonder. Kijk, wij wilden niet een hoger beroep. En het OM wilde ook niet een hoger beroep. Maar die belden ons en die zeiden, ja, morgen of overmorgen is de sterfdag van Marianne. En die ouders zouden het erg op prijs stellen als jullie afstand doen van hoger beroep, zodat op die dag de zaak in kracht van gewijzigd gaat. Hè? Dus het vonnis definitief wordt. En dat hebben we gedaan.
Jan Vlug, we zijn nu alweer heel veel jaar verder. 10 jaar verder na het vonnis, zo ongeveer. Hoe kijk jij terug op deze zaak? Want je zei het ook in het begin van de aflevering, het is een zaak waar ik altijd aan herinnerd zal worden.
Nou, kijk, ik ben als advocaat, ik ben van het model dat we met z'n allen proberen om een zo mooi mogelijk proces af te leveren. Een eerlijk proces, een mooi proces.
Een waarachtig proces.
En dit proces, dat was gewoon een 10. Dat was gewoon echt een 10. Ik kan me niet herinneren dat er fout is gegaan. Ik bedoel, ook de opstelling van het OM, de opstelling van de rechtbank, van de pakketwachten, van de bodes, van de organisatie van de rechtbank. Het was gewoon echt een 10. Het was een. We hebben daar een prachtig product afgeleverd. Dat vind ik nog steeds. Mijn cliënt heeft 18 jaar gekregen. Daar is hij zelf, denk ik, tevreden mee. Dat vindt hij ook. Vindt hij heel volkomen begrijpelijk. Daar is hij het echt mee eens. Wat wil je nou nog meer?
Ja. Jan Vlug, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.